ik zou zeggen, 5 over 10 vragen te kappen.
Ja.
Zo laatst.
Ja, hoe, dat doet zeker 10 uur.
Ja.
Als je een langs gewoon bent. Dames en heren, mag ik u verzoeken weer al een plaats te nemen? Wilt u vanaf dit moment weer allemaal even zo rustig mogelijk blijven zitten en zo min mogelijk geluid?
Zeer
goedenavond, vriend.
Oh ja,
u kent het verhaal. U vraagt, wij proberen hier omheen te draaien. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Schriftelijke vragen gaan voor. Vraag 1. Ja.
Wat doet Simon Carmichael nu en hoe vond hij de overgang?
Heeft u beklaagd over het gebrek aan bruine kroegen? Voor de rest voelt hij zich goed.
De werking van de piramidevorm en piramidevormige energie... centrales in Atlantis.
De piramide heeft een eigenaardige kwaliteit. Dat is namelijk dat ze door de vlakverdeling en de verhoudingen een brandpunt doet ontstaan waar allerhand kosmische straling en krachten in grotere mate optreden. De centrales die vroeger in Atlantis werden gebruikt waren echter van een andere kwaliteit. Hier werd dus een aftapping gemaakt ten aanzien van de statische energie, zeg maar in de stratosfeer. En die energie kon dan in een soort bliksemontlading in de piramide terechtkomen, werd er omgezet in stroom die werd opgevangen in een soort reservoir, in een soort superaccu. En die superaccu leverde dan weer energie wanneer het nodig was. Voldoende?
Wat is tijdens de zwangerschap het tijdstip van de intrede van de geest in de vrucht?
Verschilt... Over het algemeen moet je aannemen dat de vereenzelviging met de vrucht 3 tot 4 maanden vergt. In deze periode is dus de geest niet volledig in het lichaam betrokken. Daarna gaat ze zich steeds meer daarop concentreren. Over het algemeen is de eenwording in de 7e tot 8e maand voltooid. Maar er zijn uitzonderingen. Voldoende?
Kent u de orde der Gouden Ark en wat doen ze in de moderne tijd nog?
Ja, ze proberen om zonder de naam al te veel te gebruiken toch nog gehoor te vinden voor vele dingen die belangrijk zijn.
Kent u het boek van Do M en hebben trainingen op grond van deze zin?
Het boek is mij niet bekend. Ik zou zeggen, elke ernstige training kan zinvol zijn, omdat de intentie plus de lichamelijke bezigheid een voldoende concentratiemogelijkheid scheppen, waardoor men zowel lichamelijk als geestelijk verandering kan ondergaan. Beginsel van yoga in zijn vele verschillende vormen.
Wat is de toekomst van geestelijke groepen in Nederland en welke vormen zullen ze aannemen?
Ja, de Nederlandse geestelijke groep doet mij altijd denken aan een bos in het najaar. Er wordt ontzettend gezwampt. Maar wanneer u vraagt wat is hun ontwikkeling, ik geloof dat ze steeds minder groepen zullen worden. En steeds meer mensen die elkaar ontmoeten en samen zoeken zonder meer. En daardoor zal dus een betere samenwerking mogelijk zijn tussen de verschillende groepen. En zullen betere resultaten bereikt kunnen worden op elk terrein. Zowel mediaal als dus, zullen we zeggen, menselijk, psychisch. En zelfs wat betreft fysiek, genezing en dergelijke. Voldoen?
Hoe zal het met de kerken verlopen hier?
Ze verlopen. Kerken zullen langzaam maar zeker terugvallen tot een groep van, ik wil niet zeggen bigotten, maar dan toch wel zeer eenzijdig denkende en reagerende gelovigen, die echter steeds grotere minderheid vormen en steeds minder invloed op het geheel kunnen uitoefenen. Voldoende?
Een kleinere of een grotere minderheid?
Dat zal op den duur een hele kleine minderheid zijn.
Hoe gaat het met Wim Kan?
Zijn conferences worden nog wel op prijs gesteld, ofschoon hij nog niet in staat is om geestelijke leiders even belachelijk te maken als hij dat vroeger heeft gedaan met Kamerleden en ministers.
In de kunst, vooral zang in diverse vormen, wordt soms expres erg overdreven. In het dagelijks leven zou men zo iemand voor idioot of aanstellerig verslijten. In de kunst lijkt het wel acceptabel. Hoe ziet de geest dit?
Dat is heel eenvoudig. Om de mens te bereiken moet je overdrijven. Want als je hem gewoon toont wat hij al kent, merk je het niet op. Dus de overdrijving in de kunst is niets anders dan een middel om de werkelijke inhoud van het kunstwerk over te dragen. Ik zou erbij willen zeggen, je moet het niet al te veel overdrijven. Er zijn sommige diva's die in opera's weten te sterven op een zodanig onnatuurlijke manier dat het voor ons die weten wat het is een soort hiklach veroorzaakt, welke mogelijk storend is op de laatste hoge tonen.
Hoe maakt Rahmani nog het tegenwoordig? Is hij in de sferen nog composities makend of alweer gereïncarneerd? En zo ja, welk land en welke hoofdbezigheid?
Geen commentaar, want ik weet het niet.
Uitvoerende muzici van symfonieorkesten zijn de meest burgerlijke mensen die er zijn, stelt iemand. Wat is er wel of niet waar van die uitspraak?
De kunstenaars van de verschillende symfonieorkesten zijn ambtenaren geworden, die innerlijk nog gedragen worden door scheppend werk, maar die hun voortdurend gedoofd zien door hun ambtelijke betrokkenheid bij de waardigheid van hun positie.
Op aarde bestaat toetsingsmogelijkheid, wordt wel als verschilpunt met de geestelijke wereld genoemd. Bestaat echter in de geest niet ook een toetsingsmogelijkheid, zij het in veel geringere mate?
Geestelijk bestaat de toetsingsmogelijkheid alleen wanneer een bepaalde eenvormigheid van gronddenkbeelden of voorstellingen bestaat tussen jou en een ander. Je kunt dus alleen uitgaan van je eigen inhouden en deze verrijken en afronden door hetgeen je van anderen verkrijgt. Op aarde word je met je neus in die zaken gedrukt waarvan je liever niet zou weten en daardoor word je geconfronteerd en met jezelf en met de wereld op een wijze waaraan je niet altijd meer kunt onttrekken. Voldoen?
Heeft het verborgen priesterrijk, zoals met de Witte Broederschap het geval is, ook voorlopers op andere planeten?
Ik zou het niet weten. Het verborgen priesterrijk is niets anders dan een aanduiding op grond van oude legenden die onder meer te maken hebben met de Nepalese en lamaïstische voorstelling van de onderwereld, waar de koning der aarde zou vertoeven. Het verborgen priesterrijk is een poging om dit te zien als een geestelijke macht. De omschrijving van deze geestelijke macht is in feite de omschrijving van een bepaalde groepering die zich voornamelijk met inwijding bezighoudt, maar die gelijktijdig parallel werkt met de Witte Broederschap. Voldoende?
Is er ook, als ik even iets vragen mag, een verborgen christenrijk of een geheim christenrijk?
Dat is zover ik weet niet aanwezig, omdat de echte christenen zo zeldzaam zijn dat ze geen rijk kunnen vormen.
Bestaan in Nederland ook zwartmagische groepen in een bepaald nonnenklooster en zijn die dat ook bewust of zijn ze zich dat bewust en wat doen ze?
Gaat u ze eens opzoeken, dan komt u er wel achter. Maar ik zou zeggen, ja, er bestaan in Nederland verschillende groeperingen die misschien denken dat ze het goed doen, maar die zich bezighouden met de krachten van de chaos en niet met de krachten van de vorming. En als zodanig zijn ze dus zwart magisch te noemen. Voldoende?
De invloed van anderen dan mensen op de geschiedenis van ons zonnestelsel, planetoïde, gordel, Luna, Mars, Titan.
Ja, je zou dat heel eenvoudig kunnen stellen. Er is door de verschillende baanhoeken en omlooptijden van de planeten een voortdurende verschuiving van evenwichtstoestand binnen het zonnestelsel. Dit heeft zowel op de zon invloed als ook op alle planeten op zichzelf. Daar steeds kleine gravitatiewijzigingen en daarmee ook heel vaak wijzigingen van magnetisch veld of velddichtheid op kunnen treden. Het resultaat is beïnvloeding van de levensvormen al daar en er zou dus kunnen worden gezegd dat binnen het zonnestelsel de algemene onderlinge beïnvloeding continu plaatsvindt. Daarnaast zijn bepaalde sterren aanwezig die vaak door krachtontladingen die incidenteel voorkomen invloed uitoefenen op de zon en elke verstoring op de zon heeft weer een invloed voor alle planeten, zij het dat de verstliggende planeten daardoor minder getroffen worden dan die welke dicht bij de zon staan. Voldoende?
Incarneert een bewuste geest veelal om stoffelijke vaardigheden zich eigen te maken, zoals paranormaal genezen?
Oh, noemt u dan een stoffelijke vaardigheid? Nou, dat vind ik stof tot overweging. Maar je zou het zo kunnen zeggen. Je incarneert niet om je dergelijke kwaliteit eigen te maken. Maar je incarneert als je bewust bent om bepaalde dingen tot stand te brengen voor of met anderen. Daar kan genezing een deel van zijn, maar het is nooit het hoofdbestanddeel. En verder kun je dus incarneren om toch een persoonlijke afronding te vinden. Bijvoorbeeld door een opoffering of door een leven in de mensheid zonder bij personen betrokken te zijn, maar alleen bij de mensheid als geheel. En dat soort dingen komt inderdaad voor. Voldoende?
Waarom geeft de stimulering van acupunctuurpunten zo'n sterke lichamelijke effect? En wat gebeurt er energetisch bij de plaatsen van de naalden?
Een onderwerp dat ik in het kort niet kan behandelen. Maar zeer simpel gezegd, er zijn een aantal krachtstromingen die in verbinding staan met delen van het zenuwstelsel en ook delen van het lymfestelsel. Wanneer je die krachtstromen nu beïnvloedt door er kracht van buitenaf aan toe te voegen of weg te nemen, verander je het evenwicht van de krachtstromen in het lichaam. Hierdoor verandert de totale instelling van de weefsels en van de voornamelijk interne klieren. Dus je verandert het evenwicht van interne secreties, terwijl je gelijktijdig stimuli geeft aan bepaalde spieren, op bepaalde weefsels, bepaalde organen, of zelfs in sommige gevallen aan de vorming van rode bloedlichaampjes en de eigen activiteit daarvan. Hierdoor bevorder je dus inderdaad het zelfgenezingsproces van het lichaam. De psychische veranderingen die optreden ontstaan door het ervaren van veranderingen in het fysiek geheel, welke echter een sterk suggestieve werking hebben, zodat psychische veranderingen mede mogelijk zijn door middel van acupunctura en in sommige gevallen ook door drukpunctuur. Bij drukpunctuur ga je echter uit van de druk op zenuwstelsel, zodat je niet de krachtlijnen en daarmee de krachtsomloop egaliseert, maar in het lichaam bepaalde reacties schept, welke op de interne secreties uiteindelijk uitwerken en bovendien bepaalde signalen geven naar de kleine hersenen, zodat daardoor een werkingsverandering ontstaat, welke dan eveneens genezend kan werken. Voldoende?
Representeren de yin- en yang-krachten in de mens bepaalde krachten, bijvoorbeeld astrale en levenskracht?
Je kunt er alles van maken wat je wilt, omdat een symbool kan worden toegepast op alles wat ermee vergelijkbaar is. Yin en yang zegt in feite alleen, er is een evenwicht tussen licht en duister, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen kracht en krachtloosheid, en slechts waar dit evenwicht een afgerond geheel vormt, ontstaat een totaliteit die in zichzelf instandhoudend is voor zichzelf en gelijktijdig een zelfstandigheid bewaart tegenover de buitenwereld.
Waarom incarneer je bijvoorbeeld in zwakzinnigheid? Kun je daardoor juist verder komen?
In vele gevallen wel. Is het u wel eens opgevallen dat zwakzinnigen veel intensere emoties kennen dan de doorsnee zogenaamd verstandige mens? Het is me trouwens ook wel eens opgevallen dat de eenvoudige van geest vaak veel dichter bij de waarheid zitten, maar dat ze het niet voldoende weten uit te drukken. Terwijl de mensen die denken dat ze verstandig zijn, heel goed weten uit te drukken wat ze menen dat juist is, terwijl ze het mis hebben, maar dit door hun redelijke benadering niet kunnen begrijpen. Voldoende?
Voor de pauze werd door de spreker gesteld dat het wetenschappelijk onderzoek naar reïncarnatie nog niet zo ver gevorderd is, maar volgens deze vragensteller zijn er toch onderzoekers verder gekomen, want het experiment is herhaalbaar, bijvoorbeeld regressie. Personen zeggen altijd hetzelfde. De proefpersonen maken werkelijk het gebeuren mee, ja. Na een hevige emotie, met andere woorden, het zijn geen normale herinneringen. De hypnotiseur merkt ook dat de proefpersoon niet iets verzint. Hartpatiënten kunnen bijvoorbeeld of mogen dit niet ondergaan. En historische gegevens die de patiënt onmogelijk kon weten, blijken ook juist te zijn.
Dat is inderdaad waar, maar zoals u weet, wordt een gedeelte van de verworven kennis naar onderbewustzijn verschoven. Men heeft het ergens gehoord of heeft het ergens gelezen. Terwijl men daarnaast zegt, er kan sprake zijn van een genetische regressie, waarbij men dus in het eigen voorgeslacht teruggaat, zonder dat dit een persoonlijk bestaan voor de dood inhoudt. En zolang dergelijke strijdpunten nog bestaan en geen definitief bewijs leverbaar is, moet worden gesteld dat wetenschappelijk nog niet een voldoende bewijs is geleverd, maar wel dat een waarschijnlijkheid is aangetoond.
De aanname dat genetische regressie mogelijk is, lijkt me op zich al revolutionair in het huidige
denken. Men heeft geconstateerd dat in de ei- en zaadcel zich een deel van de geheugensfuncties bevindt van de beide ouders, en dat deze niet alleen bijdraagt tot de vorming van, zegt de kleine hersenen, dus de automatisme voornamelijk, maar zelfs invloed heeft op geheugencentra die zich in het brein vormen en daarbij zelfs gedachtensporen van tevoren vast kunnen leggen. Dus bepaalde denkketens, terwijl bovendien de zogenaamde brugwerking tussen beide hersenhelften door de genetische kwaliteit eveneens kan verschillen.
Is dat al uitvoerig gepubliceerd?
Hierover is onder meer in de Verenigde Staten gepubliceerd. Een publicatie vanuit Italië kan hierover worden verwacht. Die is wel veel uitruchtiger dan de inhoud rechtvaardig, maar ze omvat inderdaad een aantal interessante proefgegevens.
Kunt u een beschrijving geven van de afgelopen Wesak-viering en liefst een wat uitgebreide beschrijving?
Gezien een vragenrubriek kan ik dat helaas niet doen. Ik kan u zeggen, het was minder verward dan het vorige jaar. Er waren zeer sterke invloeden, vooral zogenaamde rechte banen van kleur. En het eindresultaat is zeer waarschijnlijk grote veranderingen in het komende jaar. Terwijl wordt aangenomen dat ook grotere geestelijke activiteiten mogelijk zijn, maar dat gelijktijdig stoffelijk allerhand geschillen nog weer naar voren zullen komen. Voldoende?
Zal bij het één worden van Europa, dus zonder grenzen, Oost-Europa zich ook bijvoegen? En wanneer zal dit plan plaatsvinden in dat geval?
Oh ja, ik moest even kijken wat er gezegd was. Het is zo dat Oost-Europa, althans een deel ervan, tot Europa behoort. Een ander deel van dit rijk behoort tot Azië. Op het ogenblik dat in Azië de eenheid sterker groeit en daardoor de beheersingsmogelijkheid vanuit Europa minder wordt, zal de neiging sterker ontstaan om zich te vereenzelveren met Europa, zeker op het ogenblik dat men ongeacht de ideële achtergronden in de praxis dichter is gekomen bij datgene wat voor heel Europa geldt. De grote strijd zal niet liggen in de samenvoeging van deze delen van Europa, maar wel in de machtspolitieke verhoudingen waarbij zeer vele nationale macht willen behouden, omdat ze hiermee voor zichzelf rechtvaardigen dat zij in feite de eenwording onmogelijk maken en gelijktijdig hun grandeur kunnen bewaren die in feite alleen in het verleden recht van bestaan had. Voldoen?
Dieren zijn vaak al eerlijk en ons meer dierbaar. Toch is de mens verder in zijn ontwikkeling. Sommige mensen noemt men dieren. Zouden veel dieren mens willen zijn?
De meeste dieren die iets zouden begrijpen van het mens zijn zouden zeggen, geef mijn portie maar een fikkie. Dat is heel begrijpelijk. Dieren zijn eerlijk omdat ze geen reden hebben om te liegen. Maar ze weten verduveld goed hoe ze moeten liegen. Uw hond kan u heus aardig beduvelen wanneer hij dingen heeft gedaan waarvan hij weet dat het niet mag. En als hij denkt dat u erachter gaat komen, dan is hij plotseling zo rouwmoedig en zo melancholiek dat u hem aait en nog een botje geeft in plaats van het pak op zijn onder dat hij heeft verdiend. En dan zegt de hond tegen zichzelf, die mensen hebben keihard te grazen gehad, zo slim zijn ze ook niet. Voldoende?
Wij leven in een driedimensionaal stelsel. Hoeveel zijn er meer en wanneer zal de wetenschap erin slagen deze open te stellen, of is een en ander slechts in de geest realiseerbaar?
U leeft in feite in een vierdimensionaal stelsel, waarbij de tijd plus beweging van de aarde een dimensie vormen en de afmetingen die u kent dus in feite gehanteerd worden om een omschrijving te geven van de wereld zoals voor u visueel en tastbaar aanwezig. Er zijn echter meer dimensies, er bestaat een vijfde dimensie bijvoorbeeld die te maken heeft met bepaalde zogenaamde paranormale fenomenen. Er bestaan nog een aantal dimensies die eveneens invloed hebben op uw dimensioneel stel. Maar wanneer we kijken naar de stofvorm waarin u bestaat, dus het beperkte ego uiten in materiële omgeving, dan kunnen we zeggen er bestaan tenminste 12 parallellen die elk 2 dimensies gemeen hebben, maar 1/3 verschillend en daardoor voor elkaar als niet bestaand functioneren. Of schoon ze elkaar wel, zonder dat ze het beseffen, voortdurend beïnvloeden. Voldoende?
Bestaan tijdreizigers en zo ja, wat is het doel en hoe staat een en ander ten aanzien van de reïncarnatie?
Zover mij bekend bestaan tijdreizigers niet. Reizen in de tijd impliceert namelijk dat je je beweegt naar een punt waarop u zich niet meer bevindt. Het herleven van het verleden is het herleven van een film en daar kun je inderdaad op afstemmen, maar je kunt die film niet veranderen. De tijdreiziger kan niet meer veranderen wat is. Want zou je daartoe in staat zijn, dan zou je zichzelf en al datgene wat erop gevolgd is zodanig veranderen dat hij niet meer bestaat en dus daarmee ook de tijdreis wegvalt.
Voldoende duidelijk?
Kan een mens zijn lot kennen?
Als je niet van lotje getikt bent, maar dat wel aardig vindt, zeker. Maar je kunt dus niet je noodlot kennen. Je kunt aanvoelen wat er gaat gebeuren. Je kunt erop reageren, maar je kunt je niet onttrekken aan alle factoren die je leven beïnvloeden, omdat je deel bent van een totaliteit die sterker is dan jezelf bent. Voldoende?
In Amerika hebben ze ontdekt dat H2O2, dat is waterstofperoxide, de cellen verjongt. Is het mogelijk dit zelf te maken met bijvoorbeeld bronwater en een verdunning H2O2 toe te voegen? En hoe zou men dit zelf kunnen maken?
Geen commentaar, het zou namelijk levensgevaarlijk zijn wanneer je ermee bezig gaat. Er zijn mogelijkheden om dus het reinigingsproces in de cellen aanmerkelijk te verbeteren en daarmee verouderingsverschijnselen terug te dringen. Het is niet mogelijk om werkelijk te verjongen, wel om de veerkracht van de weefsels weer enigszins te herstellen door het versneld verwerken en verteren of afdrijven van afvalstoffen. Hiervoor bestaan inderdaad verschillende methoden, waaronder ook enkele zuiver geestelijke. Degene die ze hanteren echter weten dat ze er niet te lang mee bezig mogen blijven, want per slot van rekening, hoe zou de staat uit kunnen komen zonder successierechten?
Sommige mystici, Jacob Beumer en mevrouw Eildert, menen dat de oorspronkelijke mens geslachtloos was. Is dit ooit het geval geweest?
Nee, dit is niet het geval geweest. Tenzij u terugdenkt aan de geestelijke mens, voordat de stoffelijke mens op aarde bestond. Maar de splitsing in de seksen bestond reeds bij de voorouders van de mensen en was in feite reeds aanwezig bij de voorouders van de simianen en de mensen tegelijk.
Is het stoffelijk orgasme een fysiologisch gebeuren en spelen mentale en astrale factoren en lichamelijke hierbij ook een rol, zowel ervoor als erna, zo ja, hoe? En is dit alles ook al zo bij dieren?
Bij heel veel dieren ligt het een beetje anders, omdat daar de voorstellingsbeleving niet bij zit. De waardering van de seksualiteit als uitdrukking van eenheid is bij de mens aanmerkelijk groter dan bij het dier. Daar is het heel vaak iets laten krabben of iets gaan krabben waar het jeukt. Dus wanneer we zeggen dat de mens in de seksuele beleving kan komen tot een orgasme dat een veel hogere betekenis heeft dan voor het dier mogelijk is, is dit juist. De vraag of hierbij astrale en andere invloeden een rol spelen. In vele gevallen kan het bij een bewust hanteren van de seksualiteit inderdaad het geval zijn. Voldoende?
Via een medium werd doorgegeven, de menselijke vorm zal in de verre toekomst gaan veranderen, zoals de 12-vingerige darm ook zijn functie heeft verloren. Ja. Zal de baarmoeder niet primair een voortplantings, maar een creatieve functie krijgen?
Nou, ik denk dat zolang er een moeder nodig is en baren onvermijdelijk is, de functie van de baarmoeder wordt gehandhaafd.
Zal er op het gebied van de kunst en kunstwaardering veel veranderen?
Ik denk het wel, omdat men op het ogenblik de neiging heeft om alles tot kunst te benoemen. Terwijl kunst in feite een communicatie is, waarbij de schepper onverschillig wat voor kunstvorm hij beoefent, de mens helpt om in zichzelf eigen beelden te doen ontstaan. Waarbij dus de relatie tussen kunstwerk en beschouwer altijd zo eenvoudig mogelijk moet zijn en gelijktijdig zo diep mogelijk achtergronden dient te hebben. Ik meen dat we die kant weer uit zullen gaan, dat we daardoor zullen komen tot een totale vernieuwing in de kunst, waarbij de betekenis in sociaal en zelfs geestelijk opzicht van de kunst aanmerkelijk hoger kan worden aangeslagen dan op het ogenblik gemiddeld het geval is.
Weet u iets over de beschaving van munt op de ringen van Jupiter?
Nou, ik zou er niet graag zitten. Dat is dus om een kiezelveld leven dat heel ver uit elkaar ligt. Mij niet bekend dat daar een beschaving bestaat. Kan misschien, maar ik weet het gewoon niet.
De Russen gaan Phobos en Deimos onderzoeken. Wat zullen ze vinden en concluderen?
Wat ze zullen vinden is een zeer onregelmatig massaverdeling. Daardoor zullen ze misschien geneigd zijn op den duur te gaan zoeken naar de betekenis van de holte die ze aantreffen. Daardoor zullen ze tot de conclusie komen dat kunstwerken, althans kunstmatig vervaardigde zaken, zich in dit centrum bevindt. En dan zullen zij waarschijnlijk niet spreken over ruimtevaartuigen, maar over de mogelijkheid dat vroegere beschavingen er al geleefd hebben. Want de erkenning dat zo grote ruimtevaartuigen hebben bestaan, voordat de eerste Rus wist wat lezen en schrijven was, is nog steeds voor het Russische volk onaanvaardbaar.
Heeft het veel zin om ervaring en kennis opgeslagen in de ziel uit vorige levens naar boven te halen, om er in dit leven actief mee te kunnen werken? En is het als het ware niet beter alles maar te laten zitten en te vergeten?
Wanneer je bepaalde problemen hebt die uit het verleden voortkomen, dan kan de realisatie van de oorzaak of mogelijke oorzaak je helpen om het verschijnsel dus te overwinnen. In zoverre kan regressie dus erg belangrijk zijn. Aan de andere kant moet je wel realiseren dat je een totaalproduct bent. En wanneer jij in de eerste en tweede klas de tafels van vermenigvuldiging hebt geleerd, en je gebruikt die wanneer je ergens op de universiteit zit, dan ga je ook niet meer de tafels op zitten dreunen. Dan ga je niet meer afvragen waar het vandaan komt. Je rekent omdat je het geleerd hebt. En zo leef je met al datgene wat je geleerd hebt automatisch. En is het dus niet nodig om terug te gaan om te kijken waar het vandaan komt.
De stoffelijke voertuigen evolueren in de loop van de tijd. Kun je bij astrale en zelfs mentale vormen ook nog van een soort evolutie spreken?
Evolutie is een lievelingsterm van de mens. We hebben inderdaad in de geest en ook in de stof soms sprongewijze veranderingen, omdat een plotselinge relatieverandering beseft of noodzakelijk wordt ten aanzien van de omgeving en de gestalte of de gestaltevoorstelling bij een geest daar eveneens bij wordt aangepast. Voldoende?
Is een volk ook productiever als de man-vrouw relatie daar evenwichtig is, niet een eenzijdig macho-achtig en niet een eenzijdig maternalistische samenleving, zoals men nu ook in het geval van een goed huwelijk zoals men ook in een geval van een goed huwelijk beter presteert? Wordt deze erotische grond ook van een land vooral bepaald door de godsdienstige rieten of door de volksaard?
Volksaard en de godsdienstige leringen, vooral niet zozeer de rieten, hebben inderdaad een vaak bepaalde invloed op de man-vrouw verhouding. Gezegd kan worden dat daar waar man-vrouw elkaar aanvullen zonder elkaar als het ware te willen verdringen of vervangen, men komt tot een algemene prestatie die evenwichtiger en juister is, waarbij bovendien dan nog het voordeel geldt dat de vrouwelijke intuïtie een schitterende aanvulling is voor de mannelijke reden, terwijl het mannelijk redeneringsvermogen omgekeerd helpt om de oorsprong en de werking van het intuïtief vrouwelijk aangevoelde duidelijker te omschrijven en kenbaar te maken en dus hanteerbaar. Voldoende?
Wat willen vrouwen eigenlijk? Dat is de titel van een boek door een vrouw geschreven, Suzanne Orbach. Weten ze het zelf niet?
Ze denken dat ze het weten, maar als ze het krijgen willen ze wat anders.
Is jezelf zijn het ware leven en de enige werkelijkheid?
Moeilijk. Jezelf zijn, dat is iets wat voor iedereen gelijkelijk bestaat, overal. Maar jezelf beseffen is iets waardoor je in staat bent je relatie met het al te beseffen. En dat betekent een aanmerkelijke verandering in je mogelijkheden, in je situatie en uiteindelijk dus ook in je werkelijkheidswaardering. Zodat je vele door opgelegde ideeën of vooroordelen ontstaande meningen, visies en waarnemingen gaat veranderen en zo dichter komt bij de realiteit van het bestaande, zelfs wanneer het in je eigen stoffelijke wereld bestaat. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nou, laten we er nog drie doen.
Nostradamus voorspelde de vierde periode 88 een begin van algehele verandering. Bent u dat daarmee eens? En ook Saturnus loopt uit zijn baan.
Nou, hij loopt niet uit zijn baan hoor, maar hij heeft wel op het ogenblik een wijziging in omloop die overigens periodiek voorkomt. Zij het met een zeer grote tussenruimte heeft hij doorlopen en daardoor kan een schijnbare baanverandering of baanhoekverandering, dat zou nog juister zijn, inderdaad optreden. Wat betreft de vernieuwing, inderdaad, we hebben al vele jaren geleden gezegd dat het laatste gevaarlijke jaar vooral 1987 zou zijn, dat 1988 een jaar van stabilisatie is van relaties en verhoudingen en dat 89 het begin is van de algehele vernieuwing. In dit opzicht zijn we dus wel eens met hetgeen men afgeleid heeft uit overigens wat duistere kwartreinen van Nostradamus.
bemoeit de zogenaamde aardgeest zich ook met de vorming van de aarde, magnawerking en de vulkaanwerking en dergelijke?
Bemoeit u zich met uw bloedsomloop, de werking van uw darmen, uw hartslag? Ze zijn deel van uw wezen, ze zijn als het ware automatisme. Dit geldt voor de aardgeest ook. De aarde is zijn belichaming, of haar, precies zoals je het zeggen wil. Je moet je realiseren dat wanneer storende werkingen optreden, eveneens automatische afweer ontstaat, zodat een overprikkeling door bijvoorbeeld een foutieve geestelijke uitstraling heel vaak ten gevolge heeft dat de aarde zich eventjes schurkt of automatisch een spiertje laat trillen en heeft de mens weer een natuurramp erbij. Zo gaat het. Voldoende?
De laatste vraag. Het geestelijk weerbericht voor de komende maanden, alsjeblieft, in de stralen en welke kleuren?
Ik ben niet voldoende ingelicht om u daarin tegemoet te komen, tot mijn spijt. Maar ik kan u wel één ding zeggen. In de komende tijd ontstaan zeer veel perioden waarin dus driften nogal oplopen en frustraties zeer scherp kenbaar worden. Daarnaast zijn er tenminste 3 perioden in de komende 3 maanden waarin levenskracht aanmerkelijk toeneemt. De algemene vitaliteit zou dus aanmerkelijk beter moeten zijn aan het einde van die maanden. Wetenschappelijk zijn er maar 2 perioden van belang, elk van ongeveer 7 dagen. Er moet worden aangenomen dat in deze periode ofwel belangrijke ontdekkingen worden gedaan, dan wel belangrijke gegevens of ontdekkingen openbaar kenbaar worden gemaakt. Voldoende? Nou, vrienden, dat was het. Oh ja, nou moeten we gaan sluiten, hè? Ja, wij hebben dus een hekkensluitertje dat ze vroeger eens een keer het schone woord hebben genoemd, voordat Omo en de Witte Reus het gestolen hebben.
Fantastisch.
Huh?
Fantastisch realisme.
Fantastisch revolutionair?
Nee,
realisme.
Realisme. Realisme. Nou ja, dat is wel een heel uitgebreid woord. Het zijn er eigenlijk 2. Hebben we er nog iets bij?
Slagroom.
Slagveld.
En een slagveld. Nou, dat is schitterend. Als het fantastisch realisme met slagroom de wapens op het slagveld kan vervangen, wordt het een zoete strijd. En dan kun je het misschien zo zeggen. Zie ik de werkelijkheid? Of is de werkelijkheid de droom die mij doortrekt en in mij steeds een weten wekt, een zelfontplooiing, zelve zijn, waardoor des levens wijn van diep ervaren in mij zich ontplooit en mij dan toont hoe heel het zijn zichzelf is en steeds vermooit dat wat het is, zolang ik niet ontken. Maar ja, wanneer ik kijk wat ik dan qua bewustzijn als een mens of als een geest soms ben, dan zie ik hoe ik mijn ideeën en mijn ervaring opgeklopt heb en ze spuit als slagroom over werkelijkheid. Een taart die drijft het weten uit en schrijft voor mij de zoete waan waarin ik dan wil voortbestaan en anderen kunnen mij niet aanvaarden. Anderen zien dan niet de waarde van mijn klop op. Mijn ideaal, verstaan niet meer mijn ware taal. En dan zal ik op het slagveld komen met stampende laarzen, met kanonnen en bommen. Ik zal ze vernietigen, hele drommen, totdat ze eindelijk beseffen hoezeer ze zich tot God verheffen wanneer mijn opklop hen realiteit verfraait en zo een zoete schijn steeds zaait waarin de werkelijkheid verdrinkt en fantasie niet leven kan, omdat de geest niet langer zingt en uitgeburen niet meer wordt geschreven wat in de mens geschreven staat en wat hem juist als mens doet leven. Ik zou zeggen, kijk mee doen. Ja. Nou, en dan nog kleinigheid. Hè? Kleinigheid heb je altijd in deze tijden. Het is te warm of het is te koud. Het is te mooi of het is niet waar. Het is een beloning, ons door God gegeven, of een onmetelijk gevaar, omdat we van de werkelijkheid en het zijn steeds worden weggedreven. Hebben niet de wijzen, filosofen, denkers, wetenschappers, alle feiten neergeschreven die voor ons zo moeten bestaan? Maar als we zo gaan leven, niet meer lezen wat in het ik geschreven staat, leven wij dan zelf nog? Of leven wij slechts andere waan? Nou, als u zich dat ooit wel vraagt, vraagt dan aan het ik, wat in zichzelf als waar beseffen draagt. Zeg niet aan anderen. Ze hebben hun eigen kracht, hun eigen zoek, hun eigen macht. Ze hebben een eigen waarheid misschien, een eigen wezen anders neergeschreven. Maar wees uzelf. Geef de anderen het recht om als zichzelf te leven. Zo, dat hoort er dan nog even bij. Want anders was het te kort, hè, klein. Doe ik het hoort erbij. Vrienden, mij was het aangenaam. Als u zich niet geërgerd heeft, dan verbaast het me, maar het verheugt me wel. Heeft u zich wel geërgerd, trek u zich niks van aan. Er zijn veel meer dingen om je over te ergeren dan wat wij zeggen. En voor de rest, maak er een prettige tijd van. Wees blij, drink de kracht die je wordt gegeven. En maak zo de wereld een plaats die iets blijer, iets vrediger en een heel klein tikje gelukkig is. Goedenavond.
Daar was het dan. Christelijk.
De volgende bijeenkomst is 29 juni. Dan is het de laatste bijeenkomst van het seizoen. En dan is er weer uitverkoop, dus neem de grote tassen mee.
Uitverkoop van Gijs naar de Waard. Ja. Tijd voor de volgende keer.
Oh ja,
ik heb
geen jas meer.